Lieve broeders en zusters, zullen we dat maar als thema boven de preek zetten. De bede van Tamar, schenk mij een plaats in het huis van de Vader. De bede van Tamar, schenk mij een plaats in het huis van de Vader. De Heere Jezus neemt ons op deze derde Adventszondag mee en nodigt ons uit om een kijkje te nemen in het fotoalbum van zijn voorfamilie. Toe, kijk eens even met mij mee. Dat is nou mijn voorgeslacht. Matthäus 1, dat saaie, droge geslachtsregister. Wat helemaal niet saai is en helemaal niet droog is. En hij doet het heel anders dan wij dat doorgaans doen. Als wij gaan bladeren, dan schrikken we al gauw, wat een portret zeg. Doe maar weg, Heere Jezus. Wij plakken in onze albums, vroeger, wij hebben op onze camera's, op pagina 1 de ouders en zo, en misschien nog opa en oma, en heel misschien nog je grootouders, overgrootouders, maar dan de kinderen vooral prominent, en de kleinkinderen, geweldig, hè? Kijk eens, ja. Maar zulke portretten als die Jezus erin plakt, laten wij het liefste maar zo gauw mogelijk erbuiten. Wij willen met zo'n fotoalbum een beetje pronken. Met ons voor- en nageslacht, onze stambomen. En als we visite krijgen, dan groeien we. Als iemand zegt, joh, wat mooi, wat een lieve kinderen zeg. En wat doen ze? En dan gaan we zeggen, ja, die studeert medicijnen, die zit in de ICT, hè, weet je wat. Je hebt erbij, die maken zelfs familie van wat geen familie is, hè. Ben u familie van die bekende dokter J.J. Stam uit Rotterdam? Je kent die helemaal niet. De neiging om te zeggen, ja, wat een achterom van me, maar dat mag natuurlijk niet. Of die minister uit de 20e jaren. Die mindere portretten, die schuiven wij naar achter, of liever halen we er helemaal niet in. Hoe zit dat nou toch? U hebt toch 4 kinderen? Ik zie er maar 3. Ja, nou, mag je koffie? We hebben geen contact meer, hè, sinds die met een man samenleeft. Die jongen. Ome Kees. Ja, die is veroordeeld wegens verkrachting. Die foto's liggen ergens in een doosje op zolder. Die gaan naar de vodderman later. Naar de kliko-bak. En zo snijden wij banden door met gevallen mensen. Daar willen wij niets mee te maken hebben. Wij fatsoenlijke, nette, rechtgeaarde christenmensen uit Bennebroek of Katwijk of waar. En nog steeds, zelfs in deze zogenaamd ontwikkelde tijd, sturen mensen de kinderen de deur uit omdat ze met een katholiek meisje of een katholieke jongen of een protestantse jongen thuiskomen. Of omdat ze op een weg terecht zijn gekomen van drugs en seks of drank. En daar hebben wij liever niet mee van doen. Nou, boodschap 1, God lacht daarom. U denkt toch niet echt dat God zo gecharmeerd is van onze nette, zuivere families met al dan niet bekende mensen? Nou, als u dat denkt, dan zit u er echt schromelijk naast, hoor. Daar kun je mensen mee paaien, maar God niet. Een tijdje terug liep ik zo eens op die begraafplaats in Wassenaar. En dan kom je, ja, ook in Eikenduinen zijn we ook geweest, bij Drees en bij Kuiper, Abraham Kuiper. En daar op Wassenaar, daar zag ik de baronnen en gravinnen en gouverneurs, wijlen minister Rietkerk. Blijft niks van over allemaal. Jezus familiealbum gaat het gelijk mis tegen de gewoonte in. Dat is dan tweede wat ik dan wil brengen, dat is de vrouwen. Nou, dat was helemaal niet normaal. Dat is al verkeerd, hè? Ging om de man toch, die stond centraal. In de culturen van die tijd was dat heel sterk. God heeft ook man en vrouw toch een wezenlijk verschillend uiterlijk gegeven. En een wezenlijk verschillende positie en een plaats in kerk en samenleving. De vrouw speelde toen in de synagoge en de godsdienst een veel minder op de voorgrond spelende en minder opvallende rol dan in onze tijd. Maar niet zoals het hele moderne Europese denken ons willen doen geloven, minder belangrijk of minder waardevol. Hè? Tegenwoordig zeggen ze, toen werden de vrouwen gediscrimineerd. Nou, dat is maar zeer de vraag. Toen hebben ze dat zelf nooit ervaren. Hier staan ze zelfs op de voorgrond. Kijk eens naar ze, zegt de Heere Jezus. Ho, ho. Ik maak expres een paar close-ups van een aantal vrouwen. Tamar, Rahab, Maria, ja. En die zet ik er tussenin, opdat jullie niet zult gaan denken, mannen, dat je meer of beter bent dan de vrouw. Vrouwen ertussen. Allemaal moeders. Je verwacht Sarah, Lea, Rachel, Rebecca. Nee. Het zijn allemaal vrouwen waar je je eigenlijk voor moet schamen, een beetje naar onze ideeën. Waar die vrome fariseeën tussen haakjes hun hoofd over schudden. Foei, 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 foei. Sarah de vorstin. Rebecca. Abigail. Maar die niet. Vrouwen met een bepaald verleden. Het zijn allemaal gevallen vrouwen. Prostituees. Voor in zijn fotoalbum. Dat zijn mijn stammoeders. En Maria, ja, zegt u, die was geen prostituee. Nee. Maar ze hebben dat wel van me gedacht. Want die was zwanger. Mijn stammoeders, en hij spijkert ze voor in de kerk als blikvangers. Tamar, Rahab, Bathseba, Maria. Vier stuks. Daar heb ik vier preken over. Eerste is Tamar. Was zelfs een voorlezer vroeger, die heb je nog. In Heinenoord heb je nog een voorlezer. En op Urk heb je nog voorlezers. Die lezen in plaats van de dominee de schriftlezing en de wet en de belijdenis. Nou, was er eens een keer een voorlezer in Vlaardingen bij ons vroeger. En die vond zich ook een beetje te goed voor die hoeren. Maar als hij dat stuk las, dan zei die Juda gewoon Fares en Peres en Zera. Maar bij Tamar sloeg hij over. Jezus niet. Jezus zette zelfs een eer in om haar voor te stellen, om ons te troosten en te verootmoedigen. Om ons een zelfportret te laten zien. En mijn oude leermeester Kolbrugge uit 1875 en later, een ieder die uit God geboren is, kan met Tamar goed overweg. Maar wie niet uit God geboren is, zoekt schijnvroomheid en heiligheid. Ja, die kan niet zo goed uit de voeten met de Juda en die Tamar. En zo probeert Jezus ons te laten zien dat kerstfeest dus niet is een feest van alleen maar buitenkant, maar een feest van ontmaskering, vleeswording. En vlees is dan niet biefstuk of carbonade. Vleeswording is niet alleen maar dat hij mens geworden is, dat ook. Maar het woord vlees staat tegenover geest en vlees wil zeggen de negatieve boze machten van het kwaad. Hij is zonde geworden. God zelf. Nou ja, even het verhaal van Tamar. Een vreselijk verhaal. Het is net een seks- en misdaadroman van Harold Robbins of Guy de Maupassant van vroeger. Maar het gaat erom dat we ons daarover verwonderen. Niet dat we er ons in verlekkeren. Maar ons verwonderen dat God zo lief heeft ons mens dat hij in de vullersbak van ons hart en ons leven kruipt. Tamar, een niet-Jodin, dus een heidin. Heidin is niks negatiefs, betekent niet-Joods. Uit de Goïm, uit de volkeren. Trouwt met Er, oudste zoon van de Israëliet Juda. Tamar, uit de sfeer van natuurgoden en afgoden met Astarte, de godin Astarte, trouwde in een familie waar wordt gezegd en geloofd, wij hebben de levende God. Wij hebben de God van Israël. Wij hebben de ware, de zuivere leer. Wij hebben de belofte. Dat was allemaal nog niet zo heel duidelijk in die periode, maar dat werd wel steeds duidelijker. Een buitenkerkelijke dus, in een kerkelijk milieu, mag je een heel goed huwelijk verwachten. Bij die kerkmensen, daar moet je toch goed hebben als je van buiten de kerk komt. Dan moet je iets van liefde en geborgenheid en genegenheid ervaren. Nou, dat valt even zuur tegen. Vest op prinsen geen betrouwen, Tamar, waar men nimmer heil bij vindt. Zou het uw heil op mensen bouwen, tot Gods hun geest ontbindt? Nee, die waar ze dan mee trouwt, die zondigt er vrolijk op los, zo erg dat die sterft, kinderloos. En dan staat er dat een God dat doet. Dat is ook zoiets. Straft. Daar staat ze, jonge weduwe, te kijk, met een heel brok levenservaring, met een brok Israëlitische geloofskennis. Ze heeft, om zo te zeggen, de catechismus met de paplepel ingekregen, maar ze zit dan wel mooi zonder inkomen en zo, want een huwelijk was ook de verzekering. Trouwt ze met de volgende jongen, volgens de latere wetten, maar die toen al golden blijkbaar, trouwt ze met een broer van Er, het zogenaamde leviraatshuwelijk, Onan. Ook zo'n figuur, zeg. De bedoeling van zo'n huwelijk is dat de vrouw toch kinderen zou krijgen op naam van die eerste overleden man. Zodat dat geslacht voortbleef bestaan. Ja? Dit kind van Onan zou dan de naam van Er krijgen. Geslacht zou niet uitsterven. Maar Onan, ook uit dat keurig kerkelijke nest van Juda, maakt het Tamar tot een ware hel. Hij vindt het een heerlijk stukje speeltuig, maar hij weigert haar een kind te schenken. Wel de lusten, niet de lasten. En dan staat er zo dat hij zijn zaad verspilt op de aarde. Wat is de Bijbel open en eerlijk in die dingen en wat zijn wij vaak preuts. Preutser dan God zelf. En in plaats van in haar schoot, in de aarde, weigert om wat voor reden dan ook haar een kind te schenken. En zich helemaal aan haar te geven. Dat gebeurde niet alleen toen. Er zijn nog steeds huwelijken. Alles van buiten netjes en zo, samen op de recepties en van binnen helemaal leeg, kapot. Dan zegt God ook tegen Onan, tot hiertoe en niet verder. En dat is niet omdat hij zijn zaad op aarde gooit. Er werd dan een hele verhalen van gemaakt vroeger. Dat zelfbevrediging verschrikkelijk was. En dat je daar hersenziekte van kreeg. En al die flauwekularia. Dat heeft er niks mee te maken. Omdat hij haar weigert een kind te schenken. Daarom sterft ook Onan. Tweede keer weduwe. Tamar. Het is wat. Heeft u nog maar één zoon? Juda, en geen kleinzoon. Geen nageslacht. Zijn geslacht staat al uitsterven. En die belofte dan, van zijn vader Jacob. Juda, gij zijt het. Uit u zal, ja. Uit u zal de Messias voortkomen. Juda, dat wist hij nog niet. Zijn vader leefde nog. Maar wij weten het immers wel. Heeft nog één jongen, Sela, derde jongen. Sela, nog erg jong. Maar hij blijft maar zeggen tegen Tamar, te jong. Even wachten. Te jong. Uiteindelijk krijgt die weduwe een schop onder de achterwerk. En terug naar huis. Ga maar naar je moeder, hier is niks meer te zoeken. Waarom doe je dat, Juda? Waarom? Het zal wel weer aan haar liggen. Ja, die buitenkerkelijke. Ja, twee geloven op een kussen. Nou, daar slaapt de duivel tussen, weet je wel. Die buitenkerkelijke. En hij is twee jongens kwijt. En hij denkt, ik ga straks nog mijn derde ook niet aan haar verspelen. Dat het aan zijn eigen jongens zou liggen en aan zichzelf. Daar denkt hij niet eens aan, die nette keurige Joodse Juda. En Tamar, als ik Tamar was geweest, was ik met vreugde en vlag en wimpel vertrokken uit die schijnheilige bende. Zou me gestolen kunnen worden, al die fijne vroomheid, Juda. En die God van Juda zou ik ook laten vallen. Geef mij dan maar Astarte. Weg met de kerk. Weg met het evangelie. Helaas zijn er velen zo ook uit de kerk gegaan. Tamar niet. Tamar niet. Tamar heeft als gebed, schenk ons een plaats, mij een plaats in het huis van uw vader. Tamar heeft op de een of andere manier de levende God leren kennen. En ze heeft die God leren lief krijgen. En ze is in Israël ingelijfd en op de rol geschreven en ze wil erin blijven, koste wat kost, hoe dan ook. Ze wil ook in dat geslacht van Juda een plek krijgen en nageslacht krijgen. Misschien zelfs de Mashiach. Is God ons niet meer waard dan welk mens dan ook en dan mijn eigen eer? En dan doet ze iets waarvan wij zeggen, foei, foei, foei. Misschien speelt er ook iets mee van persoonlijke wraak en zo, ik weet het allemaal niet, maar ook de belofte. Schenk mij een plaats in het huis van de vader. En ze gaat zich verkleden als prostituee. En dan denkt ze, Juda, als ik van je zoons geen kind mag krijgen, dan krijg ik er een van jou. Niet goed schiks, dan kwaad schiks. Zo werkt de Heilige Geest. Dwars door ons menselijke gedoe en gedenk heen. Met al onze gedachten over goed en kwaad, we snappen dat ander. Zo werkt de Heilige Geest. Die gebruikt nog zonden tot zaligheid. Juda de stumperd. Twee kinderen kwijt, worstelt om die derde te behouden. Toch nog nageslacht te krijgen, maar dan maar van een Joods meisje, hoopt hij. En hij denkt dat hij God nog een dienst doet ook door die Tamar eruit te gooien. Moet hem om die belofte toch gaan. En Tamar, de stumper, de twee mannen kwijt, worstelt om toch in dat geslacht te blijven, bij God te mogen horen. Moet toch om de belofte gaan. Beide denken aan de belofte. Beide hebben hun egoïstische onderliggende menselijke motieven. Mijn zoon. Mijn zoon, die moet levend blijven. En zij, ik wil een kind. Ik wil bij u. En dwars daardoor heen, doorbreker, gaat hij heten. Peres. Breekt God zich een baan. In de wereld. In het vlees. Voorspel, voorafschaduwing van de komst van Jezus. Juist zulke goddeloze mensen als Tamar en Juda en u en jou en ik gebruikt die. In zijn dienst is dat niet een geweldige troost. Voor mij elk jaar weer een geweldige adventstroost. Tamar wacht amper die rouwtijd van Juda af als die weduwnaar is geworden. Ze verkleedt zich als een prostituee en gaat dan langs de weg zitten daar. En dan lijken Juda en Simson en David en heel veel mannen op elkaar. Ja, die hebben nou eenmaal een ingeschapen behoefte, ingeplante lusten tot bevrediging. En tussen haakjes, daarom zegt die vrijgezel Paulus zo volkomen terecht, dat man en vrouw zich niet aan elkaar mogen onttrekken. Dat van een vrijgezel. Je kweekt juist overspel als je dat doet. Ook al is het allemaal pittig genoeg. Juda kwetsbaar, alleen, moeilijk, lichamelijk, maakt een afspraakje, loopt in haar val. En je hoort Tamar als het ware zeggen, sorry hoor meneer, maar hoe zit het met mijn honorarium? Ja, voor iets gaat de zon op, hè. Een bokje, Goed, maar ja, ik heb het niet bij me. Ik laat het wel brengen. Nou, dat geeft niks. Geeft u maar een onderpand. Ja, wat dan nou? Die zegelring en die ketting en die staf. Nou, dat is je handtekening vandaag de dag. Je paspoort of je ID-kaart en je giropas. Wat haar ten onrechte wordt onthouden, zal ze op een uitgerekende manier nemen. Ze wil een kind op Juda's naam. Met Juda's erfenis. Met Juda's macht. Met Juda's toekomst. Met Juda's belofte. Gods belofte. En dan maar de zonde op me laden. Dat doet ze. Oh, wat lijkt ze daarin op Jezus. Mooie foto, Heer Jezus, in dat album van u. Dat gaat heel diep. Het is niet simpel een sluw plannetje. Ze vernedert zich bewust, willens en wetens. Gooit haar eigen eer en faam en naam te grabbelen. Maar het gaat daar maar vooral om wat God heeft gezegd. Juda krijgt een kind en de scepter zal van Juda niet wijken en hij zal tot een groot volk worden. Psalm 86 vers 5 kunt u dat allemaal vinden. Juda en zijn kinderen, ze gooiden met hun pet naar. En dan komt er zo'n heidinnetje naar binnen. Wat een verrukkelijk adventsboodschap. Het rendezvous is afgelopen. Hij heeft zijn lusten gekregen. Zij heeft er een wens gekregen. Hij stuurt zijn vriend nog eens een keer terug met een bokje om af te betalen en zijn panden op te halen. Maar ze is er niet meer. Weg, verdwenen. In het blauwe hinein. Daar is Juda vanaf. En hij vergeet die affaire snel. En blijkbaar kan hij ook wel zonder die ketting en die staf en zo. En dan hoort hij 3 maanden later. Man, het lijkt wel de Bold en de Beautiful. 3 maanden later dat ze een baby verwacht. En nou komt het diepste ik van de mens openbaar. Daar zit Juda. Hij hoort het. Je zou zeggen, nou, zwijg, laat gaan, kan mij dat schelen. In ieder geval niet van mijn zoon. Is ze helemaal gek, zegt hij. Dan wordt hij nog kwaad ook. Ze hoort in de rouw te zijn. Ze is de verloofde van mijn overleden zoon Shela. Van mijn jongste zoon Shela. Nou komt het er plotseling goed uit. Dat is echt breuk. Dat is schandalig. Op de brandstapel. Daar gaat hij over speligen. Juda tekeer zegt. Zo zijn wij mensen. Nou, zonder onderzoek. Zonder vragen. Dood moet ze. Die nota bene zijn zaad onder haar hart draagt. Het kind van Gods belofte. In de schaduw Jezus in haar buik. Wij trappen andere mensen weg. Terwijl wij zelf vaak nog veel erger zijn. Daar staat Tamar. Rustig en kalm. Vlak voor haar executie. Wat heb je daar in je handen? Een ring. En een staf. En een ketting. Kom mee, pardon, wilt u even vragen of die van meneer Juda zijn, of die ze herkent? Je handtekeningen, Juda, je vingerafdrukken, je lusten, je driften, jouw zaad. Wat een verhaal, hè? Wat een verhaal, zegt de geschiedenis van Juda en Tamar, van Israël. En de heidenen van uw en mijn leven vaak. Eén grote, vaak zondige chaos. Soms bewust, soms onbewust. En de liefde tot Gods woord toch erbij. Gek zijn wij toch eigenlijk. Zo gaat dat samen. Zonde en genade. Wordt er een tweeling geboren. Die ene heet Peres, Fares, de doorbreker. Door de zonden van Juda en Tamar heen. De doorbreker. Door het geloof van Tamar heen. En nou heeft Jezus gezegd, hang dat portret maar op. En gaat dat in de hele geschiedenis door maar laten zien met Advent. Vandaag in Bennebroek. En dan word ik stil om 3 dingen. Dat is dan de klassieke toepassing, zoals we dat zouden zeggen. Drie dingen. Stil word ik, omdat ik net als Juda en Er en Ona en Tamar, omdat wij eigenlijk door ons doen en laten vaak de adventsgedachten saboteren en kapot maken. Als van ons afhing, zou er nooit geen Jezus geweest zijn. En zou het nooit kerstfeest geworden zijn. En zou er ook geen wederkomst plaatsvinden. Dan zou God die aarde wegblazen van voor zijn aangezicht. Wij die vaak ook ons huis en onze naam en onze titel en onze wraak en geld en drank en seks veel belangrijker vinden. Maar het komende koninkrijk van Jezus Christus, het laat ons vaak koud als een steen en toch komt het. Het breekt door. En als dan om 12:00 de bazuin zal klinken, wat zullen we vragen? Kunt u nog niet even wegblijven? We hebben het toch goed, hè? Kom, Heere Jezus. Tamar, buitenkerkelijk meisje, maakt mij beschaamd. Ik ben stil. Twee, stil, omdat God zo anders oordeelt dan wij. Zo mooi anders, zo rijk anders, zo heel anders. Hij oordeelt niet naar onze zonden. Ach. Hij schaamt zich niet voor mij. En voor u ook niet. Vind je dat niet prachtig? Hij stelt er een eer in om ons niet weg te moffelen, maar voor in zijn fotoalbum te plakken. Dat je zelf wel eens denkt, hoe bestaat het? Hoe bestaat het dat u naar me omziet? Oh, dat ik hier nog in Bennebroek mag zijn. Hij zegt, ik ben gelijkgesteld met hen. Zij zijn mijn familie, ik leef. En u leeft met mij. Wat een boodschap. Ik heb u lief. Met een eeuwige liefde. Komt tot mij. Al waren uw zonden als scharlaken, Tamar en Juda. Ik zal ze maken witter dan sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken als witte wol. Om stil van te worden. En de laatste gedachte. Doorbreker. Stil van te worden. Hij breekt door. Door alles heen hebt u een verleden. Zijn er dingen die je nooit meer goed kunt maken in je leven? Naar mijn ouders niet. Ik zou mijn moeder nog wel eens wat willen vertellen, maar dat kan niet meer. Zit je met erge zonden of hartstochten? Doorbreker heet dat kind. Niets in ons leven houdt God tegen. En genade was er al eerder en is altijd sterker dan de zonde. Nooit vergeten. Niets houdt Jezus tegen. Ergste zonden van zijn voorgeslacht niet. En zo passen we toe. Al geloven we 1000 maal, dat is goed, maar het zegt niks. We blijven en zijn zondige mensen. Wij de 0. En hij de 1 ervoor. Ja. Gelooft zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Houd het bij Jezus alleen. Jezus altijd. En Jezus overal. Die komt om Tamars en Juda's te redden. En laten we zo leven van de eerste naar de tweede komst. Nee, niet erop loszondigend, maar meer dan zonde kunnen we niet doen hoor. En dan bidden we, ach kindje dat uit de hemel zijt. Om wie heel mijn Juda leven schrijdt. Die in Tamars zondige armen leidt. Schenk ons op kerst in al onze smarten. De doorbraak uw liefde. Door het geloof in mijn harten. Halleluja. Geloof dat evangelie. En laat u er levenslang en stervensdiep door troosten. Amen.